Wij lezen uit de tweede brief aan de Korintiërs uit hoofdstuk 3, 4 en 5. Ik begin te lezen uit 2 Korinthe 3 vanaf vers 12. En ik doe dat weer uit de Telos vertaling. 2 Korinthe 3 vers 12. Daar wij nu zo'n hoop hebben, handelen wij met veel vrijmoedigheid en doen niet zoals Mozes, die een bedekking voor zijn gezicht deed, opdat de zonen van Israël hun ogen niet vestigden op het einde van wat teniet gedaan moest worden. Vers 17. De Heer nu is de Geest. Waar nu de Geest van de Heer is, is vrijheid. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest. 4 vers 3. Als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan, in wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw slaven om Jezus wil. Want de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft gescheiden in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet vanuit ons. Vers 16, daarom worden wij niet moedeloos, maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend, eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat als onze aardse tent waarin wij wonen afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig huis in de hemelen. Vers 6. Daarom hebben wij altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam wonen, niet bij de Heer wonen. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en willen liever ons verblijf in het lichaam verlaten en bij de Heer inwonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, nadat hij heeft bedreven, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik heb mij de vorige maal al erover verontschuldigd dat we midden in zo'n belangwekkend gedeelte moesten ophouden. Maar u herinnert zich nog wel dat het in dit hoofdstuk 3 gaat over de twee verbonden, het oude en het nieuwe verbond. Paulus spreekt daarover omdat hij zijn bediening moet verdedigen. Wel nu, zijn bediening is die van het nieuwe verbond. Het oude verbond was verbonden met de wet. Er zijn veel goede dingen van de wet te zeggen. Natuurlijk, de wet is goed, is door God gegeven. Maar de wet als onderdeel van dat bestel van het oude verbond kon niets anders voor de zondige mens doen dan hem te veroordelen. Dat ligt niet aan de wet, die is goed, maar dat ligt aan de mens, die is slecht. Een goede wet kan de mens de weg wijzen, maar als de mens die weg niet gaat, dan kan de wet niets voor hem doen. Daarom betekende het oude verbond, hebben we gezien, een bediening van de veroordeling. Een bediening van de dood. Dat zijn de woorden die we hier vinden in vers 7 en vers 9. En daartegenover staat het nieuwe verbond. Dat is een bediening van de gerechtigheid. Ik heb dat zo uitgelegd dat het betekent volgens de instelling van het nieuwe verbond, Jeremia 31, dat God onze ongerechtigheden niet meer gedenkt. En ten tweede, het is een bediening van de geest. En we hebben al in vers 3 gezien wat dat betekent. De bediening van de geest is Christus te schrijven op de vlezen tafelen van ons hart. Net zoals vroeger de 10 geboden geschreven stonden op stenen tafelen. Paulus trekt dus de overeenkomsten tussen deze twee verbonden heel consequent door. En dat doet hij ook als het gaat over de heerlijkheid. Beide verbonden zijn met heerlijkheid verbonden. Dat is al zo bij dat oude verbond. Mozes daalde neer van de berg Sinaï en zijn aangezicht weerkaatste als het ware de heerlijkheid van God. En daarom moest hij zijn aangezicht bedekken. Dat komt nu in vers 13. Het nieuwe verbond opent zulke geweldige perspectieven dat, zoals vers 12 zegt, wij echt hoop kunnen hebben. Het oude verbond biedt de volmaakte mens veel hoop, maar er zijn geen volmaakte mensen. Biedt de zondige mens alleen maar dood en verdoemenis. Maar het nieuwe verbond biedt ons in Christus alle hoop. En daarom oefenen wij onze bediening uit, zegt Paulus, met veel vrijmoedigheid. En we doen niet zoals Mozes, die een bedekking voor zijn gezicht deed. We lezen dat in Exodus 34... Hij deed dat omdat de glans van zijn gezicht te sterk was dan dat de Israëlieten dat hadden kunnen verdragen. Opdat de zonen van Israël, staat hier, hun ogen niet vestigden op het einde van wat er niet gedaan moest worden. Dat wil zeggen, ze zouden dan zien op iets dat in zichzelf al heerlijk was, maar dat verbonden was met een verbond dat zou verdwijnen. En dan zegt Paulus, maar hun gedachten zijn van haar verhard geworden, in vers 14. Want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament. Paulus, als u goed ziet, dan ziet u dat hij het beeld een beetje verandert. Dat doet hij wel vaker, hij verschuift de beeldspraak. Eerst ging het erover dat er een bedekking op Mozes' gezicht lag, zodat de Israëlieten die heerlijkheid niet konden zien. Maar dan verplaatst hij die bedekking naar de gezichten van de Israëlieten zelf. Zodat zij niet konden zien wat tot hun heil was. Dat was een oordeel dat God dat deed. Dan ziet u, dat was bij Mozes niet zo. Maar Paulus verandert het onderwerp wat en hij zegt, God legde zelf een bedekking op de gezichten van de Israëlieten. Vanwege de verharding van hun hart kwam er een oordeel over hen waardoor hun harten verhard werden. Met als gevolg dat als het Oude Testament wordt gelezen, zij het niet verstaan. Dat Oude Testament, dat is hetzelfde woord als Oude Verbond. Zo hebben sommige vertalingen het ook. Hier komt de naam van het Oude Testament vandaan. Dat wat wij het Oude Testament noemen, wat de Joden de Tanach noemen of de Torah soms ook, dat is aan dit vers ontleent deze naam Oude Testament. Verbond en testament is vaak hetzelfde woord. Kijk maar in Hebreeën 9. Hier zou je dus ook kunnen vertellen het Oude Verbond. Alleen nu heeft Paulus het eigenlijk niet over dat verbond als zodanig, maar over de schriften die over dat verbond spreken. Maar die ook spreken over het nieuwe verbond. Dat in Christus geopenbaard is. En het gros van het Joodse volk tot op de dag van vandaag ziet het niet. Dat ze het niet zien, is een stuk eigen verantwoordelijkheid. Daar zullen ze ook verantwoording voor moeten afleggen. Maar het is aan de andere kant ook een oordeel van God. Vanwege de verharding van hun hart. Die bedekking is op hen en die zal, zegt vers 14 aan het einde, in Christus te niet gedaan worden. Met andere woorden, er komt gelukkig een einde aan. Vers 15 zegt dan ook in 16, tot op heden ligt er, wanneer Mozes wordt gelezen, dus de 5 boeken van Mozes, een bedekking over hun hart. Maar wanneer het, dat is het volk Israël, tot de Heer zal terugkeren, wordt de bedekking weggenomen. In Romeinen 11, vers 26, daar lezen we van een tijd dat gans Israël behouden zal worden. Er zal een tijd komen dat het deksel van hun gezicht zal worden verwijderd. En dan, zoals Zacharia 12 het zegt, zullen ze zien op hen die zij doorstoken hebben. Dan zullen hun de schellen van de ogen vallen. Het zal zijn zoals Jozef die zich bekend maakte aan zijn broeders. En ook als het ware het masker afwierp en zei: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En ze deinsden achteruit, totdat het tot hen doordrong, tot die broers, dat het werkelijk Jozef was. Maar ook dat ze alle heil aan Jozef te danken hadden. Aan Jozef die zij zelf hadden verraden en overgeleverd. Zo zal het met Israël gaan. Dat is natuurlijk hier niet het onderwerp. Maar het is toch mooi dat Paulus dat hier er even bij vermeldt. Wat is het onderwerp dan wel? We moeten even weer terug naar het hoofdthema van dit hoofdstuk. En dat is: Paulus beschrijft zijn bediening. En die bediening is een bediening van de geest. Door de kracht van de Heilige Geest schrijft hij Christus in de harten van de gelovigen. Ik mag er nog wel eens met grote nadruk op wijzen dat de bediening van Paulus nooit was alleen maar mensen tot geloof te brengen. Sommige mensen hebben al zoveel moeite om tot geloof te komen en doen er zo lang over dat ze aan alles wat er achteraan komt helemaal niet toekomen. En dat is voor Paulus dan juist het allerbelangrijkste. Hij zegt in Kolossen 1 vers 27 dat dit zijn taak is om elk mens volmaakt te stellen in Christus. Volmaakt betekent daar volwassen. Vaak hebben we de handen eraan vol dat mensen eindelijk geboren worden. Eindelijk weten een kind van God te zijn. Want dan begint het pas. En dat is van een kind een volwassene te worden. Dat is de eigenlijke zin en de inhoud van het christenleven. En dat gebeurt door de werking van de Heilige Geest. Dat eerste ook natuurlijk, de wedergeboorte, is ook het werk van de Heilige Geest. Maar het gaat niet alleen maar over wedergeboorte. Hier gaat het over dat wat erna komt. Over dat groeiproces dat pas dan voltooid is als Christus in de harten geschreven staat en men aan ons niets anders meer ziet dan Christus. Nou, dat is bij ons nog niemand, bij niemand van ons volmaakt verwerkelijkt. Wij zijn nog allemaal in dat groeiproces. En het gebeurt door de Heilige Geest. En daarom staat hier in vers 17: de Heer nu is de Geest. Een beetje cryptische zin, maar u weet, de Heilige Geest is de Geest van Jezus, is de Geest van Christus, is de Geest van de Zoon van God. Als straks Israël tot de Heer zal zijn teruggekeerd, dan zal de Heer het bedekking van hun gezicht hebben weggenomen. Maar dat is hetzelfde als te zeggen dat de Heilige Geest dat doet. En dan staat hierachter: waar nu de Geest van de Heer is, is vrijheid. Het oude verbond is geen vrijheid. Het oude verbond is een juk. Waarvan Petrus zegt in Handelingen 15, een juk dat wij nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Een wet die constant zegt: gij zult dit en gij zult dat. En tegelijkertijd ervaar je in je eigen vlees dat je die wet nog voor geen millimeter kunt volbrengen. Dat is volstrekte onvrijheid. Constant eisen die tot je worden gericht en het onvermogen aan die eisen te voldoen. Maar onder het nieuwe verbond is het alles vrijheid. Zijn daar dan geen eisen? Natuurlijk, maar daar is het Christus in ons. Christus die zich in ons ontplooit, die in ons verwerkelijkt wordt. Maar Christus is vrijheid. Als de Zoon u heeft vrijgemaakt, dan bent u waarlijk vrij, zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 8. Om vrij te zijn heeft Christus u vrijgemaakt, zegt Galaten 5 vers 1. De ware vrijheid is niet dat er geen eisen meer zijn, dat het nieuwe verbond geen wet meer zou kennen, maar dat die wet niet meer als een juk op onze schouders draagt. Drukt, maar door de Heilige Geest in onze harten wordt verwerkelijkt. Die wetten staan op onze harten geschreven. Die wetten zijn niets anders dan Christus zelf, die op ons hart geschreven staat. Nou, ik had het net over dat geestelijke groeiproces. En dat is nu precies wat Paulus in vers 18 beschrijft. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht, kijk, dat is het verschil met het oude verbond. Bij ons is geen bedekking meer. Dat is niet omdat we beter zijn dan Israël. Dat is puur de genade van God. dat het deksel is weggenomen, zodat we nu kunnen zien met verlichte ogen. Zoals Efeze 1 vers 18 zegt, vers 17. Ogen verlicht door de kracht van de Heilige Geest. De geest van wijsheid en openbaring, zoals het daar heet. Geen bedekking meer. De geest kan vrijelijk werken. En wat doet die geest? Wij allen die de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Geen bedekking meer. Bij Mozes kon je de heerlijkheid niet aanschouwen, want er lag een bedekking op zijn gezicht. En als die bedekking van Mozes zou zijn weggenomen, zou het nog niet geholpen hebben, want er lag ook een bedekking op hun gezicht. Ze zagen het niet. Ze konden het niet zien. Het bijzondere is dat de heerlijkheid van het nieuwe verbond zo onnoemelijk veel groter is dan de heerlijkheid van het oude verbond. Maar die heerlijkheid van het oude verbond mochten de Israëlieten niet eens zien. En de heerlijkheid van het nieuwe verbond mogen wij nu met onbedekt aangezicht aanschouwen door de kracht van de Heilige Geest. En niet alleen aanschouwen, het doet ook iets met ons. Wij worden naar datzelfde beeld veranderd, getransformeerd. In de NBG-vertaling staat weerspiegelen. Wij die de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Beetje moeilijk hoe je dat woord precies moet vertalen, maar weerspiegelen is in elk geval wel het effect, want dat vind je in het vervolg van dit vers. Wij worden naar datzelfde beeld veranderd. Dat woord veranderd is eigenlijk een beetje zwak. Het is een woord dat u kent misschien van de biologieles, het woord metamorfose. Daar leerden we dat de gedaanteverwisseling van een rups in een vlinder metamorfose heet. Nou, dat is eigenlijk precies waar het over gaat. Als een mens wedergeboren is, dan is hij in eerste instantie nog maar een rups. Voor zijn wedergeboorte zat hij nog in het eitje en daarna is hij een rups. Dat is mooi, dat is een enorm verschil. Maar je bent nog lang geen vlinder. Dat is die geestelijke transformatie. Transformatie betekent in het Latijn precies hetzelfde als metamorfose in het Grieks. Zo, dat was de kleine taalles. Transformatie begrijpt u misschien beter. En ik vind het een wat pittiger woord, wat sterker woord dan dat flauwe woord veranderen. Dat het te weinig uitdrukt. We ondergaan een gedaanteverwisseling. Zoals een rups in een vlinder. En dat gebeurt door gefocust te zijn op de heerlijkheid van de Heer. Die vrijelijk zichtbaar is door de geest. En we worden dan naar datzelfde beeld veranderd. Naar dat beeld, dat wil zeggen in overeenstemming met dat beeld. Je aanschouwt de heerlijkheid en je wordt tegelijkertijd steeds meer in overeenstemming gebracht met die heerlijkheid. Je kijkt naar iets en je gaat tegelijkertijd dat licht waar je naar kijkt zelf steeds meer uitstralen. Het is een beetje als de maan. Het is net nieuwe maan geweest en er is nog maar een klein sikkeltje te zien, zag ik buiten. En dat lijkt ook wel vaak op ons. Die maan zelf heeft geen licht, hij weerspiegelt het licht van de zon. En soms is dat bij ons ook maar een heel klein beetje. Dan zijn we ook als een maansikkeltje. Hij is in zijn eerste kwartier, maar als hij maar de kans krijgt, dan zul je elke dag een beetje meer licht zien. Tot het volle maan is. Je zou dat kunnen vergelijken met dit geestelijke ontwikkelingsproces. Die zon, die maan is gericht op de zon. En hij gaat steeds meer, let maar op, van nacht tot nacht, steeds meer van het licht van de zon weerkaatsen. En dat gebeurt door de Heer, de Geest. Ik heb al gezegd, die twee, die worden hier als een eenheid beschouwd. Door de Heilige Geest worden we gericht op Christus. Daarvoor is de Geest in deze wereld gekomen. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, want hij zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus Johannes 16. Dat is wat de Geest beoogt. Christus in onze harten groot te maken. Zodanig dat we Christus steeds meer gaan weerspiegelen. Steeds meer op dat beeld gaan gelijken. Christus steeds meer in ons zichtbaar wordt. We veranderen van heerlijkheid naar heerlijkheid. Van een beetje heerlijkheid tot steeds meer heerlijkheid. Dit is een van de mooiste versen in het Nieuwe Testament. Om dat geestelijke groeiproces te beschrijven. En aan te duiden wat Paulus daarmee voor ogen heeft. Want dit is ook de mooiste omschrijving van zijn eigen bediening. We houden vast dat het daar steeds over gaat. Paulus legt uit en verdedigt wat zijn bediening is. Tegenover de critici in Korinthe. Dit is zijn bediening. Dat de heerlijkheid van Christus steeds meer in ons zichtbaar zal worden. En dat is voor hem een heerlijke en overweldigende taak. Daarom, zo gaat hij verder in hoofdstuk 4, nu wij deze bediening hebben, nadat ons barmhartigheid bewezen is, want hij heeft het ook niet verdiend, hij heeft het ook maar uit barmhartigheid gekregen, worden wij niet moedeloos. Integendeel, wat voor kritiek er ook mogen zijn, Paulus gaat gestaag door met zijn bediening. Als dienaar van het nieuwe verbond. En hij doet dat zonder gemarchandeerd, dat een uitdrukking die we al vonden aan het einde van hoofdstuk 2. Integendeel, hij zegt hier in 4 vers 2, we hebben verworpen de verborgen dingen van de schande, daar houden we ons niet mee op. Op die manier doen wij onze bediening niet, ook al zeggen de critici wel eens wat anders. Want wij wandelen niet in sluwheid, wij vervalsen het woord van God niet, maar door het openbaren van de waarheid bevelen wij onszelf aan elk menselijk geweten aan voor Gods aangezicht. Wat is die aanbeveling? Dat is Paulus' bediening zelf. Je kunt mooi over je bediening spreken, maar de bediening zelf is Paulus' belangrijkste aanbeveling. Kijk naar wat Paulus brengt, wie die brengt, hoe die het brengt. En kijk naar de resultaten van die bedieningen mensen. Dat is het beste bewijs dat zijn bediening uit God is. Als dan ons evangelie al bedekt is, hij is nog steeds bezig met diezelfde beeldspraak. En nog even in herinnering roepen, Mozes bedekte zijn gezicht zodat dat anderen niet konden zien. Maar je kunt ook zeggen, op die Israëlieten zelf lag een bedekking. Van Gods wegen als een oordeel zodat ze het niet konden zien. Nou zegt Paulus, dat is eigenlijk vandaag aan de dag nog zo. Maar dit keer heeft hij niet over het volk Israël. Dit keer heeft hij het over de mensen in het algemeen. Als dan ons evangelie al bedekt is, zegt hij in 4 vers 3, is het bedekt in hen die verloren gaan. Dat zijn niet alleen maar Israëlieten, maar ook heidenen. Het zijn mensen in wie de God van deze eeuw, je kunt ook vertalen de van deze wereld, maar dat is kosmos. Dit woord aion betekent ook heel vaak eeuw. Maakt ook niet zoveel uit. Het gaat om de God van deze wereld, wereld in de morele zin van het woord. En we weten dat is de duivel. Hij is de God van deze wereld. Die heeft de gedachten van deze ongelovigen verblind. Dit is nog weer een nieuw element. Het is niet alleen maar God die dat als een verharding over hen brengt. Het is ook de duivel die hun ogen heeft verblind. Nogmaals, dat doet niets af aan hun eigen verantwoordelijkheid. Je kunt nooit de duivel de schuld geven als het misgaat. En je kunt ook God de schuld niet geven. Maar toch, de duivel is een grote realiteit. Hij heeft de gedachten van deze ongelovigen verblind, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Wat een volzin. En leg daar die van vers 6 eens naast. De lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. We hebben het nog steeds over diezelfde heerlijkheid waar het in vers 3 ook over ging. Het evangelie is een openbaring van heerlijkheid. Mag ik het nog weer eens zo zeggen, lieve mensen? Wij zijn zo gefocust op het zondeprobleem en de oplossing daarvan. Wij bekijken het evangelie zo vaak vanuit de mens en zijn behoeften. De mens is een zondaar en heeft vergeving en verlossing nodig. Ik zou willen zeggen vanavond, bekijk het eens, mag ik dezelfde uitdrukking gebruiken, bekijk het eens vanuit de behoeften van God. Natuurlijk wil God ons zonder probleem oplossen en heeft daarvoor alles geschonken in Christus. Maar God heeft een veel hoger doel dan dat. De oplossing van het zondeprobleem is bij God nooit doel zoals tallozen het voorstellen, alsof het alleen maar daarover gaat. Het is geen doel, het is bij alleen maar een middel. Het doel is veel hoger, het doel is de heerlijkheid van God. In 1 Timotheüs 1 wordt gesproken over het evangelie van de gelukzalige God. En ook elders, het gaat in het evangelie om heerlijkheid van God. Het gaat om gelukzaligheid. En niet alleen maar om de oplossing van het zondeprobleem. Kijk eens hoe dat beschreven wordt. Die heerlijkheid is lichtglans, staat er 2 maal. Het is het evangelie van de heerlijkheid van God. Het is ook de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Als u vers 4 en 6 naast elkaar ziet, dan krijgt u het complete plaatje. Het is de heerlijkheid van God om te beginnen. Maar er is een mens in deze wereld geweest die het beeld van God is. De uitbeelding, de afbeelding van God. Zodat die heerlijkheid van God tot ons gekomen is in een mens, een persoon die tegelijkertijd de Zoon van God is. Het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van een enige geborene van de Vader, zegt Johannes 1 vers 14. Het is de heerlijkheid van God die in een mens tot ons gekomen is. Opdat die heerlijkheid nu ook in ons mensen verwerkelijkt zou worden. Dat is Gods heerlijke doel. Christus is het beeld van God. Dus het is wel de heerlijkheid van Christus in vers 3. Maar omdat hij het beeld van God is, is het eigenlijk de heerlijkheid van God zelf. En de duivel heeft die mensen verblind, opdat die lichtglans door hen niet zou worden waargenomen. Hen niet zou bestralen. Maar gelukkig, door genade van God mogen we zeggen dat het bij ons anders is gegaan. Dat is een stuk verantwoordelijkheid, een mens moet zich bekeren. Het is ook een stuk genade van God. God heeft zelf onze ogen geopend. Want, zegt vers 6, of nog eigenlijk even vers 5 daartussendoor, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. De bediening van Paulus is niet een presentatie van hemzelf, alsof het om hem zou draaien, het gaat om Christus. En Paulus is daarbij alleen maar een slaaf, een dienstknecht om Jezus wil. Maar dan vers 6... Het openen van de ogen van hen die behouden worden. De God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen. Dat is natuurlijk Genesis 1, hier wat vrij weergegeven. En God zeide, er zij licht. Dezelfde God die het licht tevoorschijn geroepen heeft bij de schepping van de wereld, roept dat licht ook tevoorschijn bij de herschepping van de mens. Dat is de wedergeboorte. Die God heeft ook geschenen in onze harten. De bedekking is weggenomen. Onze harten zijn gevuld met die lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat betekent, hoe kunnen wij de heerlijkheid van God zien? Je zou in zekere zin elke godsdienst op deze aarde als een middel kunnen aanmerken om op een of andere wijze tot de heerlijkheid van God te geraken. Maar dit vers zegt, er is maar één plaats waar je die heerlijkheid van God kunt zien. En dat is in het aangezicht van Jezus Christus. Ziet u, dat is de betekenis van het feit dat hij het beeld van God is. In een mens die tegelijkertijd de Zoon van God is, in een mens weerspiegelt zich de ganse heerlijkheid van God. En als je dan denkt aan de Heer Jezus op het kruis, waarvan Jesaja 52 zegt, niet meer menselijk was zijn verschijning, zo verminkt en verdraaid zijn aangezicht, dan blijft juist daar staan dat in dat aangezicht van de gekruisigde wij de heerlijkheid van God aanschouwen. Er is geen andere plaats. En als het licht in je hart opgaat, dan zie je, net als die hoofdman die daar bij het kruis staat, en daar die uitgemergelde, gemartelde mens ziet, en dan toch zegt, deze is de Zoon van God. Met het beetje inzicht dat hij had door de kracht van de Heilige Geest, zag hij in deze mens, die niets menselijks meer aan zich had, de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God. Ziet u, dit is een van die hoogtepunten in de brieven van Paulus. Waar hij komt tot de diepste kern van dat waar het in het evangelie om gaat. En even treffend is dan het contrast met het volgende. Maar. Onze harten zijn gevuld met die lichtglans van het evangelie van God. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, omdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. Wat zijn hier die aarden vaten? Het vat is een beeldspraak voor het lichaam. Wij zijn nog gebonden aan alle beperkingen van het lichaam. Niet alleen door de zondige natuur in ons, maar ook door ziekte en moeite en ouderdomsverschijnselen en, waar het hier vooral in dit hoofdstuk om gaat, de vervolging en de verdrukking. Paulus zegt verderop in deze brief heel letterlijk dat hij in zijn lichaam de vele tekenen droeg. Hij zegt dat ook in Galaten 6, van de vervolging en de verdrukking om de naam van Christus. Dat is het aardevat. Je leest het niet zo vaak in de commentaren, maar ik kan er eigenlijk toch niet aan twijfelen dat Paulus hier denkt aan de geschiedenis van Gideon. Die tegen de Midianieten optrok met 300 man. En elk had een fakkel verborgen in een aarden vat. Het licht van die fakkel was daardoor niet te zien. Dat licht kon pas gezien worden als dat vat verbroken werd. Dat gebeurde met veel lawaai. En dan kwamen daar die fakkels tevoorschijn, zodat de Midianieten niet alleen al dat lawaai hoorden, maar zich ineens met die vele, die honderden lichtjes omgeven zagen. Wij zijn als dat aardevat. En die heerlijkheid van God kan alleen zichtbaar worden als dat aardenvat wordt verbroken. Als je dat zegt in een gemiddeld Nederlands publiek, dat aardevat moet verbroken worden, dan zal 99% van de toehoorders denken opnieuw aan het zondeprobleem. Wij moeten van onszelf steeds kleiner worden, steeds geringer worden in onszelf, steeds meer zondebesef krijgen, daardoor steeds nietiger worden opdat Christus steeds groter in ons wordt. Er zijn ook schriftgedeelten waar dat aspect heel duidelijk naar voren komt. Als het gaat om geestelijke groei, om heiligmaking, dan wordt Christus steeds groter en wij in onszelf steeds kleiner. Toch is het accent hier heel wat anders. En het is beide waar. God is ook met ons bezig om Christus in ons te laten zegevieren, zodat de zonde in ons sterfelijk lichaam niet meer zal wonen, zoals Romeinen 6 zegt. Laat dan die zonde niet meer in je sterfelijk lichaam wonen. En dat kan alleen maar als je gaat leren leven uit de kracht van God in de Heilige Geest. Maar dat is niet het onderwerp hier. Hier ligt de nadruk erop. Niet dat de zonde in ons sterfelijk lichaam niet moet heersen. Maar dat God door de vervolgingen en de verdrukkingen van de dienstknecht hem klein houdt. Zo klein dat daardoor des te meer de heerlijkheid van God door hem heen kan stralen. Natuurlijk heeft dat wel te maken met het feit dat de mens zondig is van nature, ook de gelovige mens, en het daarom nodig heeft klein te worden. Maar bedenk altijd dat zelfs al hadden we nooit gezondigd, dan nog zouden we moeten leren steeds weer opnieuw ons klein te maken voor die grote machtige schepper. Over zonde wordt hier niet gesproken. Hier wordt gesproken over de geringheid van de dienstknecht, opdat daardoor des te heerlijker de grootheid van de zender van God in Christus mogen worden zichtbaar gemaakt. We worden verdrukt, zegt Paulus, vervolgd, neergeveld. In alles verdrukt, maar niet benauwd. Geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Het is elke keer als het ware tot aan het randje. Zo ver gaat het leed van deze verdrukte dienstknecht, maar het is nooit over de grens heen. Het is neergeworpen, maar niet omkomend. En dan dat belangrijke vers 10. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dit is niet het afsterven aan de oude mens. Ik zeg het nog maar een keer. Daar gaat het over in Efeze 4 en in Kolosse 3. Hier gaat het niet over het afsterven van de oude mens. Het woord dat hier staat betekent letterlijk de doding. De doding van Jezus. Jezus is niet alleen maar overgegeven door de liefde van de Vader. Hij is naar de verantwoordelijkheid van de mensen door mensen gedood. Jullie hebben hem gedood, zegt Petrus tegen de Israëlieten, tegen de Joden. En de Romeinen hebben het gedaan. Samen hebben wij het gedaan. Jezus gedood. Wel, Paulus zegt, wij dragen altijd die doding van Jezus in ons om. Dat wil zeggen, zoals ze Jezus hebben gedood, zo brengen ze ons elke keer tot het randje van de marteldood. In hoofdstuk 1 hebben we het gezien, Paulus was ontkomen aan doodsgevaar. Hij was al op het nippertje daaraan ontsnapt. Hij wordt als het ware elke dag tot aan de grens van de marteldood gedreven. Altijd de doding van Jezus in het lichaam omdragend, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want als het aardenvat verbroken wordt, komt de fakkel van Gods licht en Gods heerlijkheid tevoorschijn. Want wij die leven worden altijd aan de dood overgegeven. Dat is de vervolging. Om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in onsterfelijk vlees. Hoe meer dat lichaam als het ware aan de doding wordt prijsgegeven, des te meer zal het leven van Jezus in ons zichtbaar worden. De dood werkt dus in ons, maar het leven in u. Daarmee bedoelt Paulus, hoe meer wij aan die doding van Jezus onderworpen worden, des te heerlijker kan het leven zich door ons heen openbaren en dat is tot voordeel van jullie. Hoe heerlijker de lichtglans van het evangelie in ons zichtbaar wordt, des te meer zal dat jullie tot leven strekken. Daar wij nu dezelfde geest van het geloof hebben. Het is wel mooi misschien om hier met een hoofdletter te vertalen. Het is vaak lastig bij dat woord geest. In het Grieks kan je dat ook niet zien. Dat moet de vertaler zelf maar uitmaken. Het is mooi om de Heilige Geest misschien zo te zien als de geest van geloof. Dat is de Heilige Geest. De NBG heeft dat ook met een hoofdletter, zie ik. Dat is de Heilige Geest, maar dan met deze bijzondere benaming. De geest van het geloof. Die het geloof in ons werkt. Niet alleen het zaligmakend geloof, daar gaat het hier niet over. Maar het praktische geloofsvertrouwen in God. Volgens wat geschreven staat, en dan komt daar een citaat uit Psalm 116. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Je kan dat wel op de Heer Jezus zelf toepassen. Als mens hier op aarde heeft ook hij in geloofsvertrouwen jegens zijn God geleefd. En zo is dat met alle geloofshelden. Ze hebben geleefd vanuit dat geloofsvertrouwen van Psalm 116 spreekt. En zo zegt Paulus, zo leven ook wij in dat geloofsvertrouwen jegens God. Hoe dichter we bij het randje van de dood komen, steeds weer opnieuw, steeds weer opnieuw. Des te meer worden we uitgedreven in ons geloofsvertrouwen op God. Daar wij weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich zal stellen. Het ergste wat hem kan overkomen is dat hij een keer over het randje heen gaat en dan echt de marteldood ondergaat. Dat is het ergste, want dan is hij bij de Heer. En dan zal hij uiteindelijk ook deel hebben aan de opstanding. Dus wat kunnen ze hem aandoen? Alleen het lichaam, niet zijn innerlijk. En dat alles wat Paulus ondergaat is tot eer van God, zouden we zeggen, maar het is ook ter wille van u, zegt hij. Opdat de genade, toegenomen door de velen, de dankzegging overvloedig doet zijn tot de heerlijkheid van God. Hoe meer mensen profiteren van zijn benieuwing, hoe meer die genade zich in al die mensen zal vermenigvuldigen. Hoe heerlijker, hoe groter, hoe omvangrijker ook die dankzegging zal zijn van velen die van zijn bediening mogen profiteren. En des te meer zal God daarin geëerd worden. Ja, als je het zo mag zien, zoals Paulus dat doet. Wat een genade. Dan kun je ook niet moedeloos worden. Daar worden wij niet moedeloos, maar al raakt ook onze uiterlijke mens, dat is het lichaam, in verval, toch wordt onze innerlijke, dat is de geest, van dag tot dag vernieuwd. Aan de buitenkant steeds meer afgebroken, steeds meer littekenen. Aan de binnenkant steeds meer vernieuwing, steeds meer transformatie, steeds meer de gelijkenis met Christus. En let eens op vers 17, hoe hij mooi die twee dingen tegenover elkaar stelt. Je kunt het in een kolommetje uitschrijven. Tegenover de kortstondige lichtheid staat een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Lichtheid, dat betekent licht in gewicht. Dat wil zeggen, de verdrukking is kortstondig. De heerlijkheid is eeuwig. De verdrukking is licht, hoe je het ook wendt of keert. Vergeleken bij wat ons te wachten staat, is die verdrukking maar licht. Daartegenover staat zwaarte. Het gewicht van heerlijkheid. Tegenover verdrukking staat heerlijkheid. Tegenover het zichtbare, dat wat voor ogen is, wat mensen ons kunnen aandoen, staat een onzichtbare eeuwige heerlijkheid. Wat een verleiding voor de mens om zijn oog te richten op wat zichtbaar is. Om je heen te kijken naar de gevaren en de dreigingen. En daardoor moedeloos te worden, je daardoor te laten neerdrukken. En dat overkomt gelovigen maar al te gemakkelijk. Ze zijn gefixeerd op wat ze zien. In plaats dat ze gefixeerd zijn op het onzichtbare. Hoe komt dat? Omdat hun geestelijke ogen blijkbaar minder goed functioneren dan hun lichamelijke ogen. Als je verlichte ogen van het hart hebt, dan gebeurt dat wat in vers 18 staat. Dan ben je niet meer zozeer gericht op de dingen die je ziet, maar op de onzichtbare dingen. Dat zijn de dingen van God. Want de dingen die je niet ziet, die gaan voorbij. Want de dingen die je ziet, moet ik het goed zeggen, die gaan voorbij, die zijn maar tijdelijk. En al die verdrukking komt een eind. En alle moeite, neem het ook maar in bredere zin, waarom zullen we het ook niet praktisch mogen toepassen? Alle moeite van deze aarde en alles wat daarbij hoort, die zijn altijd maar tijdelijk. Al zou het 80 jaar duren, het is tijdelijk. En daartegenover staat dat de eigenlijke dingen waar het echt om gaat, die onzichtbaar zijn, van eeuwigheidswaarde zijn. Gelovigen moeten meer leren om de dingen van het tijdelijke leven te zien in het perspectief van de eeuwigheid. Want, zegt hoofdstuk 5 vers 1, dus het past daar weer direct op aan, het sluit daarbij aan. En dan gaat hij beschrijven wat voor een heerlijke, onzichtbare, eeuwige toekomst we hebben. Want we weten dat als onze aardse tent waarin we wonen afgebroken wordt. Nou, eerst was het een aarde vat, nu is het een aardse tent. Het zijn allemaal bruikbare beelden. Het vat is een goed beeld als je wil duidelijk maken dat het moet worden afgebroken. Een tent is een goed beeld als je dat tijdelijk wil onderstrepen. Je woont tijdelijk in een tent en dan wordt die tent terzijde gesteld en kom je in je definitieve behuizing. Als onze aardse tent waarin wij wonen afgebroken wordt, dan hebben wij een gebouw van God. Een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig huis in de hemelen. Je zou oppervlakkig gezien kunnen denken dat het hier gaat over de hemel zelf, als het huis waar we naartoe gaan. Maar we moeten hier goed opletten. Veel gelovigen hebben een heel simpele toekomstbeeld. En dat is als je een kind van God bent en je sterft, dan ga je naar de hemel, klaar. Sommige mensen schrijven dikke boeken over de toekomstige dingen, maar zij kunnen het op hun vingernagels schrijven. Als je sterft, ga je naar de hemel. Het zit even iets ingewikkelder in elkaar. Paulus heeft het niet hier over het naar het hemel gaan bij het sterven. Het aardse huis waar hij het over heeft, dat is dit lichaam. Dus het eeuwige nieuwe hemelse huis, dat is het opstandingslichaam. En alle gelovigen die van alle tijden naar de hemel zijn gegaan, hebben dat opstandingslichaam nog steeds niet ontvangen. Het ligt ook voor hen nog steeds klaar. Ook de gelovigen die met Christus in het paradijs zijn, wachten. Zij wachten daar precies op hetzelfde als waar wij op wachten. Niet simpelweg op het gaan naar de hemel, maar ze wachten op het opstandingslichaam. Tegenover deze aardse tent staat een huis, niet met handen gemaakt, dus een schepping van God zelf, een eeuwig huis in de hemelen. Op dit moment zijn we nog in deze aardse tent en zuchten wij. Er zijn vele redenen om te zuchten. Hier gaat het dan vooral over de vervolging en verdrukkingen. Maar u mag ook rustig hier uw eigen zuchten invullen. Ze horen bij dit aardse leven. Terwijl wij vurig verlangen met onze woning die uit de hemel is. Dus het is niet de hemel zelf waar we naartoe gaan. Het gaat om onze hemelse woning, om dat opstandingslichaam. En nu gebruikt hij alweer een ander beeld. Eerst een vat, toen een tent, nu een kleed. Een kleed dat je aantrekt. Let u eens op de beeldspraak. Onze woning, we verlangen ernaar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. En even later heeft hij het over ontkleed en over bekleed. Nou, laat ik u maar zeggen hoe ik denk dat Paulus het hier bedoelt. Als wij het mogen meemaken, zoals Paulus dat in 1 Korinthe 15 beschrijft, in 1 Thessalonicenzen 4, dat we op aarde blijven tot aan de komst van Christus, dan zullen we niet hoeven te sterven. Dan zal dit lichaam overkleed worden met dat opstandingslichaam. Dat is precies wat we gelezen hebben destijds in 1 Korinthe 15. Dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. Dit vergankelijke zal onvergankelijkheid aandoen. Dan worden we overkleed. Zullen we echter voor die tijd sterven, dan zullen we ontkleed worden. Dat wil zeggen, dan worden we ontdaan van het lichaam, zoals dat met alle gestorven gelovigen het geval is, en ze zullen straks bekleed worden. Ziet u het verschil? Zij die blijven tot de komst van de Heer worden in één keer overkleed. Zij die voor die tijd sterven worden eerst ontkleed en krijgen dan later dat opstandingslichaam, een nieuw kleed. Als wij namelijk, dat is helemaal het moeilijkste vers in dit geheel, als wij namelijk, hoewel bekleed, niet naakt bevonden worden. Vers 3. Nou, laat ik u maar niet vertellen hoeveel uitleggingen er van dit vers gegeven zijn. Ik hou het simpel, ik geef u gewoon de mijne. Ik heb ook weinig keuze dan een andere te geven dan de mijne, nietwaar? Ik denk dat Paulus zegt, wat voor soort mensen worden er bekleed? Bekleed met het opstandingslichaam. Dat zijn die mensen die geestelijk gesproken niet naakt zijn. En dat betekent dat je nog voor eigen rekening in dit leven staat. Wij zijn nu al met Christus bekleed. In een andere zin, dat gaat niet over het opstandingslichaam. Dat gaat over de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils. En de mens die dat niet heeft, die is nog naakt voor God. En die krijgt niet dat heerlijke opstandingslichaam. Die krijgt een opstandingslichaam waarmee hij verdorven zal worden in de hel, zoals de Heer Jezus dat in Matthäus 10 zegt. Maar als je geestelijk gesproken niet naakt bent, dan krijg je straks dat heerlijke, eeuwige opstandingslichaam dat uit de hemel afkomstig is. Nu is dat nog niet zo. Wij die in deze tent zijn, zuchten bezwaard. Vanwege de dingen van het leven. Maar ook omdat een gelovige er wel naar kan uitzien naar de Heer te gaan als hij sterft. Maar het afleggen van het lichaam is niet iets om naar uit te zien. Dat is heel belangrijk. Je ziet dat op menig sterfbed. De dood zelf als zodanig is nog altijd een vijand. Het afleggen van dit lichaam is niet waar gelovigen naar uitkijken in eerste instantie. Ik heb het nou niet over mensen die zo bezwaard zijn door de pijn en de moeite van het lichaam als ze een ziekte overlijden. Maar niet de lichamelijke dood is waar we naar uitzien. Waar we naar uitzien is het gaan naar het paradijs. Maar wij zuchten, Paulus, als hij mag kiezen, dan zou hij toch liever overkleed worden. Dan zou hij liever rechtstreeks, als de Heer Jezus terugkomt met dat opstandingslichaam bekleed worden, dan eerst nog ontkleed te moeten worden. Want als hij overkleed wordt, zegt het eind van vers 4, dan zal het sterfelijke door het leven verslonden worden. Dat is precies dezelfde gedachte als die we vonden in 1 Korinthe 15. Als wij de komst van Christus meemaken, zullen we niet het lichaam hoeven af te leggen. Maar zal dit sterfelijke lichaam door het eeuwige leven verslonden worden. Hij nu die ons hiertoe heeft bereid, is God die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wat voor zekerheid hebt u dat u dat opstandingslichaam zult ontvangen? U zou kunnen zeggen de belofte van Gods woord, dat is ook heel wat. Maar er is meer. God heeft ons een onderpand gegeven. Dat is een soort voorschot. En dat voorschot betekent, straks krijg je het allemaal. Dit voorschot is een belofte. Dat woord voor onderpand is in het moderne Grieks het woord voor verlovingsring. Een verloofde zegt als het ware tegen zijn of haar verloofde, je krijgt nu deze ring, straks krijg je mij. Maar zo zeker als je nu deze ring krijgt, zo zeker krijg je straks mij. Het is een voorschot, het is tegelijkertijd een belofte. In verloven zit ook het woord beloven. Zo hebben wij als onderpand de geest gekregen. Daarom hebben wij altijd goede moed. Want we weten, we zijn op weg naar de zegen. En we weten dat zolang wij in het lichaam wonen, we niet bij de Heer wonen. Bij de Heer wonen, dat is straks bij Hem in de heerlijkheid. Dus we wandelen nu nog door geloof. Nog niet door aanschouwen. Straks, zoals een oud lied zegt, zal het geloof verwisselen in aanschouwen. Dan hoef je het niet meer te geloven, dan zul je het zelf zien. Dus nu wonen we nog niet bij de Heer, we wonen nog in dit lichaam op aarde. Maar wij hebben goede moed, zegt vers 8, en willen liever ons verblijf in het lichaam verlaten en bij de Heer inwonen. Dit is mooi. Dit mag je ook best toepassen, niet alleen maar op het opstandingslichaam, maar ook op het je naam. Als we zullen sterven zonder dat Christus nog teruggekomen is, ook dan zullen we toch in zekere zin bij de Heer inwonen. Als Paulus zegt in Filippenzen 1, met Christus zijn er zeer verre het beste. En als de Heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, heden zul je met mij in het paradijs zijn, dan past deze belofte van 2 Korinthe 5 in dat rijtje. Ook als we zullen sterven en nog niet het opstandingslichaam hebben ontvangen, omdat Christus nog niet is teruggekeerd, zullen we toch al bij de Heer inwonen. Paulus maakt hier dat onderscheid niet. Ook dan zullen we met Christus zijn. Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend. Of het nu is dat we straks bij de Heer zullen zijn, of nu nog niet bij de Heer zijn en toch al met hem verbonden zijn, maakt niet uit. Zowel nu als straks in de eeuwigheid is dit het doel van de gelovigen. Hem welbehagelijk te zijn. Want, en dat is het slotvers voor deze avond, maar ook een tegelijkertijd een buitengewoon belangrijke afsluiting van dit hele gedeelte. Want wij ze allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wij allen, misschien is dit een van de zeer zeldzame gelegenheden in de brieven van Paulus, dat wij nou eens betekent alle mensen. Je kunt dat niet strikt bewijzen, maar het is in elk geval op alle mensen van toepassing. Wij betekent gewoonlijk de gelovigen, soms ook de apostelen, of soms Paulus met zijn metgezellen. Misschien hier bij uitzondering alle mensen. In elk geval moeten alle mensen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En dan niet zoals men zich dat vaak voorstelt, als Christus met de wolken des hemels zal verschijnen, dan zal hij alle mensen voor hem plaatsen. Wij staan daarnaast onze goddeloze buurman. Alsof, en dat is ook vaak zo, alsof de mensen dan nog op een of andere manier toch nog in de rats moeten zitten of ze echt wel aan de goede kant staan. Nou ja, dan worden daar die bokken van de schapen gescheiden. Maar lieve mensen, die bokken en die schapen die daar gescheiden worden, dat zijn de levende volken op aarde als Christus terugkomt. Dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Maar als ik het goed zie, dan zal ik helemaal niet bij die bokken of schapen horen. Hij heeft het daarover zijn broeders. Er is nog een derde categorie. En dat zijn hier degenen die het evangelie van het koninkrijk op aarde hebben verkondigd. En die bokken en de schapen worden beoordeeld naar wat ze met die broeders van de koning hebben gedaan. Ik hoor niet bij die bokken of die schapen, ik hoor bij die broeders. Hé, je zegt het, hoe zit dat nou? Nou, we zijn nog niet bezig Matthäus 25 uit te leggen. Dat is al moeilijk genoeg. Maar als ik voor de rechterstoel van Christus sta, dan staan er geen bokken of schapen in de buurt. Dan staan we daar als leden van het lichaam van Christus. Dan staan daar met gouden kronen op onze hoofden, stel ik me voor, en met witte klederen aan, zoals Openbaring dat beschrijft. En degene die op de troon zit, dat is de heiland die voor mijn zonde aan het kruis gestorven is. De hele gedachte van, jongen, dan komt het er toch maar op aan of je aan de goede kant staat, die is totaal niet aan de orde. Het is één rechtbank, maar met verschillende rechtszittingen. Als straks de gemeente wordt opgenomen in de heerlijkheid, dan heeft zij haar eigen zitting voor deze rechtbank. Dat is heel wat anders dan wanneer Christus op aarde neerdaalt en de levende volkeren voor hem vergaderd worden. En er is nog een derde zitting aan het eind van het duizendjarige vrederijk in Openbaring 20, wanneer ook de ongelovige gestorvenen alsnog zullen opstaan en ook voor die grote witte troon geplaatst zullen worden. Eén rechtbank, drie zittingen. Nou ja, dat hoeft u verder niet zo bezig te houden. Maar waar het om gaat is dat wij nooit, nooit aan die rechterstoel zullen denken, moeten denken, als iets dat ons nog vrees zou moeten inboezemen. Die rechterstoel heeft een heel ander doel. Hier staat het ook. Opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, nadat hij heeft bedreven, het zij goed, het zij kwaad. Daar wordt ons hele leven beoordeeld. Niet met de vraag of we alsnog in de hemel komen, want je komt niet in de hemel op grond van het goede dat je gedaan hebt. Je komt in de hemel puur door de genade van God. Maar dat wil niet zeggen dat je leven als christen er verder helemaal niet toe gedaan heeft. Integendeel, het heeft een grote betekenis. Het heeft te maken met loon. De Heer Jezus zegt, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden. Het gaat hier niet over de vraag of u wel in de hemel komt, maar hoe u in de hemel zult zijn. Het gaat hier over loon. Het gaat hier erom dat ons leven beoordeeld wordt in zijn licht. En daar kun je alleen maar als gelovige naar verlangen. Wie zou nou niet uiteindelijk alle dingen willen zien in het licht van God? Willen zien zoals Christus ze ziet?
Je zou toch niet liever willen? 1 Korinthe 13 zegt, dan zal ik kennen zoals ik ook zelf gekend ben. Hoe kent God mij dan? Dat zal ik daar vernemen. Dan zal ik uiteindelijk in de eerste plaats zien wie ik zelf ben. En in dat licht zal ik dan ook alle dingen kunnen beoordelen. Want het allereerste is dat ik eindelijk zie hoe God tegen me aankijkt. Wat hij van mijn bediening vindt, maar ook van mijn praktische geloofsopenbaring. Ik denk dat de grootste vraag die God me zou kunnen stellen deze is. Wat heb je gedaan met mijn zoon? Hoeveel kans heb je mij gegeven om mijn zoon in jou te openbaren? Of om terug te komen op 2 Korinthe 3. Hoeveel kans heb je mij gegeven om Christus in jouw hart te schrijven door de Heilige Geest? Hoeveel kans heb je mij gegeven om in jou dat transformatieproces op gang te brengen? Waarom ben je altijd een rups gebleven? Waarom ben je nooit doorgegroeid? Waarom ben je nooit een vlinder geworden? Waarom ben je nooit veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid? Waarom ben je blijven staan? Waarom ben je je hele leven baby gebleven? En hij zal rechtvaardig worden, rechtvaardig rechten. Hij zal anders oordelen over diegenen die in hun eigen kerkelijke omgeving ook nooit anders gehoord hebben dan babytaal. Die zullen anders beoordeeld worden dan degenen die in een omgeving waren zoals u allemaal vanavond hier. Want je hebt het hier over geestelijke groei, dus u weet het nou. U kunt zich er niet meer aan onttrekken. U weet dat het de bedoeling is om een vlinder te worden. Dat het de bedoeling is om van een baby een volwassene te worden. Maar hoeveel kans krijgt God in uw en mijn leven om ons tot volwassen christenen te maken? Dat is onze verantwoordelijkheid. De rechterstoel gaat niet over wat God in zijn genade in ons doet. De rechterstoel gaat over dat wat wij in onze verantwoordelijkheid gedaan hebben. En dat gaat natuurlijk niet zonder de genade. Maar dit is Filippenzen 2 vers 12. Bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven. Gelukkig staat vers 13 daarachter. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Maar dat doet niets af aan de kracht van vers 12. Bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven. Niet vrees en beven voor God, maar voor jezelf. Wetende wat je in jezelf bent. Daar gaat het over bij die rechterstoel. Ik heb het wel eens zo horen zeggen, je zult in de hemel zijn wat God op aarde van je heeft kunnen maken. Sommigen zijn nooit verder gegroeid dan een eierdopje. Nou, dat eierdopje zal straks volmaakt vol zijn van Christus. We zullen allemaal volmaakt zijn. Alleen sommigen zijn volmaakt, maar zijn nooit verder gekomen dan een eierdopje. En ze zullen volmaakt vol zijn van Christus. En anderen zijn uitgegroeid tot een emmer. En zijn volmaakt vol van Christus. Maar er is wel een verschil. De overeenkomst is beide vol van de heerlijkheid van Christus. Alles wat van het vlees is, alles wat nog aan de aarde herinnert, is verwijderd. Het is alles vol van Christus. Dat is de overeenkomst. Het verschil is, de een een eierdopje, de ander een emmer. Daar gaat de rechterstoel over. Moet je daarover inzitten? Nee, daar moet je naar verlangen. We zullen straks met Christus regeren. Weet je niet dat wij engelen zullen oordelen, dat wij heiligen zullen oordelen, zegt 1 Korinthe 6. Want als je met Christus wil regeren, zul je toch eerst alle dingen moeten beoordelen zoals Christus ze beoordeelt, of niet dan? En dat het moeilijkste om te beoordelen, dat ben je zelf. We hebben ons oordeel gauw klaar over een ander, maar jezelf in het rechte licht te zien, dat is het moeilijkste van alles. En daar helpt de rechterstoel ons bij. En het resultaat zal zijn zoals het staat in Lucas 7, dan zal ik pas ten volle zien hoeveel zonden mij vergeven zijn. En nooit zal ik God dan zoveel prijzen als wanneer ik dan zal zien hoeveel zonden hij van mij gedragen heeft. Dat is het heerlijke en het geweldige van de rechterstoel. Er zit natuurlijk een ernstige kant aan, maar ook een vreugdevolle kant. Nooit zal ik hem meer prijzen dan daar. God zegene zijn woord.